Gamestar.
Hi en welkom bij alweer de 7e aflevering van Eén Dag, de podcast waar telkens één dag in centraal staat. En die dag is vandaag 29 mei. Dat is meestal de 149ste en soms zelfs de 150ste dag van het jaar. En het laat nog 216 dagen tot dat jaar voorbij is. Ook op 29 mei is er veel gebeurd in de geschiedenis. Op 29 mei 1913 ging in het Théâtre des Champs-Élysées in Parijs het ballet Le Sacre du Printemps in première. Het ballet werd gespeeld door de Ballet Russe van Sergei Djagilev met een choreografie van Vaslav Nijinsky, een scenario en muziek van Igor Stravinsky. Ik denk dat het duidelijk is dat het om een Russisch stuk gaat. De dirigent die avond was de Franse Pierre Monteux. De kranten waren vol lof nog voor de opvoering plaatsvond. Kunst die de traditionele grenzen van tijd en ruimte negeerde. Echte kunst. De verwachtingen waren hoog gespannen dus. Die avond zelf was de première echter nog geen minuut bezig, alvorens delen van het publiek in opstand kwamen. De vernieuwende choreografie stond mijlenver van klassiek ballet. De dansers waren gekleed als boeren. Ze schudden met hun lichaam en stampten met de voeten en hadden duidelijk veel moeite om de ongewone ritmiek en maatwisselingen bij te houden. De invulling van het stuk was ook niet eenvoudig. Men zag een heidense viering waarin een maagd zichzelf opofferde aan de god van de lente. Het was helemaal niet wat men ervan verwachtte en het publiek tilde er heel zwaar aan. Voor- en tegenstanders gingen met elkaar op de vuist, terwijl het ballet zelf niet onderbroken werd. Mensen floten doorheen het stuk, er waren mensen aan het huilen en probeerden duidelijk te maken dat ze dit niet oké vonden. Zo'n 40 aanwezigen werden uit de zaal gezet, maar dat hielp weinig. De krantenkoppen waren vernietigend de dag erop. De muziek werd afgedaan als lawaai en de dans als een lelijke parodie op traditioneel ballet. Dat alles terwijl dit stuk nu wordt beschouwd als een van de grootste muzikale prestaties van de 20e eeuw. In 1963 werd het 50-jarige bestaan van het stuk gevierd in de Royal Albert Hall in Londen, waar Stravinsky en Monteux beide een staande ovatie kregen van maar liefst een kwartier lang. Het stuk werd ondertussen door tientallen choreografen zelf geïnterpreteerd en het heeft een heel hoge status binnen het ballet gekregen, ondanks de controverse tijdens de première. In 1953 waren de Nieuw-Zeelander Edmund Hillary en de Nepalese Sherpa Tenzing Norgay op 29 mei de eerste mensen ooit die de top van de Mount Everest bereikten. Om 11:30 plaatselijke tijd bereikten beide heren de hoogte van 8848 meter en dat is nog steeds het hoogste punt op de aarde. De expeditie was een maffe prestatie, wetende dat de eerste officiële poging om deze top te bereiken al in 1921 plaatsvond, uiteraard door andere dappere mensen. Edmund had in 1951 al zijn eerste poging ondernomen, maar die mislukte. Het jaar erop was Tenzing mee op een Zwitserse expeditie die ze helaas een beetje onder de top moesten afbreken, want er was een gebrek aan voorraden ontstaan. Die Zwitserse expeditie was echter niet te vergeefs, want het gaf hen de moed dat het ooit wel eens zou gaan lukken. En het jaar erop vertrok een Britse expeditie onder leiding van kolonel John Hunt. De beste Britse klimmers trokken mee, begeleid door de beste Sherpas. Ze waren heel goed voorbereid. Ook werd er beroep gedaan op talent uit het Britse gemene best, waaronder dus de Nieuw-Zeelandse Edmund Hillary. De tocht begon in april en duurde dus een hele tijd. Op 26 mei lanceerden twee Britten een eerste poging om de top te bereiken, maar die mislukte. Op 29 mei dan waren Edmund en Tenzing uiteindelijk de eerste die op het hoogste punt ter wereld arriveerden. Volgens notities was Edmund de eerste aan de top, maar samen beslisten ze om daar niets van officieel te maken en de eer aan allebei te gunnen. Het nieuws van het succes werd gecodeerd naar Londen gestuurd, waar de huidige Queen op 1 juni, één dag voor haar kroning, het bericht ontving. De boodschap betekende voor de Britten een goed voorteken voor de toekomst van hun land. En gezien de Queen nog steeds op de troon zit, lijkt me dat ook te kloppen. Na deze heren, die inmiddels allebei overleden zijn, poogden velen ook de top te bereiken, maar niet iedereen slaagde daar telkens in. Lang heeft men gedacht dat twee Britten, George Mallory en Andrew Irvine, de top al bereikten in 1924. Enkele honderden meters onder de top waren ze nog gezien, maar ze keerden nooit terug van hun expeditie. Mallory's lichaam is pas in 1999 gevonden bij een verlaten bergkamp, en men vermoedt dat beide heren de top niet hebben gehaald. Volgens de laatste cijfers hebben al meer dan 4000 mensen de top inmiddels wel bereikt, maar er zijn ook meer dan 200 mensen die het leven lieten bij een poging om dat te gaan doen. Houd dat in het achterhoofd voor wanneer je het zelf ook wil proberen en weet ook dat je enkele vergunningen nodig hebt die jou zo'n 25.000 euro zouden kosten. Ik geef het maar mee. Op 29 mei 1979 werd in Texas rechter John Wood vermoord in zijn garage thuis. De moord bleek een huurmoord te zijn op vraag van Texaans drugsbaron Jamiel Chagra, die zijn proces ging beleven voor de vermoorde rechter. Wood stond erom gekend drugsdealers zwaar aan te pakken in zijn rechtszaal, en dat wilde Chagra uiteraard vermijden. Na een anonieme tip werd de huurmoordenaar gevonden, Charles Harrelson. En die naam zegt je misschien iets, want hij was de vader van acteur Woody Harrelson. En die kan je kennen van films als Zombieland, Now You See Me, The Hunger Games en ook de televisieserie Cheers. Ja, je hebt het goed gehoord. De vader van Woody Harrelson was een huurmoordenaar. En het was niet zijn eerste wapenfeit, letterlijk dan. In 1968 werd hij voor de rechter gedaagd op verdenking van moord op een graanhandelaar. Alle bewijzen zaten hem tegen. En dat had ook zijn advocaat Williams Pepper geweten. Die man had enkele jaren eerder nog James Earl Jones verdedigd na de moord op Martin Luther King. Last minute kwam Pepper op de proppen met een getuige die verklaarde op het moment van de moord bij Harrelson te zijn geweest. En Harrelson werd voor de moord op die graanhandelaar vrijgesproken. Enkele jaren later werd de zaak echter heropend en Harrelson moest terug voor de rechter verschijnen. De sheriff had bezwarend materiaal tegen die getuige gevonden en ging haar oppakken mocht ze haar getuigenis hernemen. Ze vluchtte naar Aruba en Harrelson had geen poot meer om op te staan en werd naar de gevangenis doorverwezen. 5 jaar later kwam hij vrij na goed gedrag. En nog geen jaar na zijn vrijlating pleegde hij dan de moord op John Wood, waarvoor hij 2 keer levenslang kreeg. In 1996 trachtte hij te ontsnappen, maar die poging mislukte. Zijn zoon Woody kreeg in 1998 ook niet voor elkaar om het proces opnieuw te laten voeren om zo zijn vader eventueel vrij te krijgen. Charles Harrelson stierf in 2007 in zijn cel in een zwaar bewaakte gevangenis in Colorado. Hij overleed aan de gevolgen van een hartaanval. En dan iets wat pijn doet in het muzikale hart van de wereld, dat is wat er gebeurde op 29 mei 1997. Jeff Buckley, de Amerikaanse singer-songwriter die we kennen als zoon van Tim Buckley en van het ondertussen tijdloze album Grace, die werkte in 1997 aan een opvolger van dat album. In mei van dat jaar ging hij met zijn band opnames maken in de studio in Tennessee. Op de middag van 29 mei, eigenlijk vlak voor hij naar de studio zou gaan, nam hij een snelle duik in de Wolf River Marina in Memphis. Vriend en roadie Keith Forey die bleef aan de kant zitten. En toen er een grote golf, veroorzaakt door een boot, aankwam, verplaatste Keith de radio die aan het spelen was, zodat deze niet nat zou gaan worden. Maar toen Keith terug omkeek, zag hij Jeff niet meer. Pas een week later werd het lichaam van Jeff Buckley teruggevonden door een toerist op een boot en zo aan land gebracht. De autopsie kon geen sporen van drugs of alcohol terugvinden, waardoor de doodsoorzaak werd vastgesteld op een ongelukkige verdrinking. Wellicht was er een sterke onderstroom die Buckley meenam. Na zijn dood zijn sommige opnames die al gebeurd waren, uitgekomen op het album Sketches for My Sweetheart the Drunk. En dat was een beetje zijn nalatenschap aan de wereld. Al leeft hij ondertussen nog wat verder in de muziek, want ten tijde van zijn dood was hij verloofd met Joanne Wesser, en die kennen we ondertussen als Joanne as Policewoman. Graag sla ik nog even een klein zijstraatje in rond Jeff Buckley, want ik heb nog een leuke Belgische anekdote te vertellen. Buckley heeft wel geteld 4 keer opgetreden in België tussen 1994 en 1995. 1 keer in Antwerpen, 1 keer in de Botaniek te Brussel en ook op het dubbelfestival Torhout Werchter. Op zondag 2 juli 1995 bespeelde hij het tweede podium in Werchter, iets wat ook Steffen de Walen niet ontging. De helft van Soulwax was toen regisseur van Rock Rapport, een muziekmagazine van Kanaal 2. Hij vindt het tot op vandaag nog steeds een van de beste optredens die hij ooit zag, dus hij wilde zeker die beelden laten uitzenden. Maar dat was buiten de producent gerekend, zijn vader Zakkie de Walen. Omdat Steffen niet wilde knippen in de beelden van het mooie optreden, werd hij ontslagen door zijn eigen pa. Zakkie vond dat zo'n onbekende artiest, die daar maar wat lawaai stond te maken, geen zendtijd verdiende. Uiteindelijk moest hij ongelijk krijgen, want de beelden van dat optreden zijn volgens Steffen en Zakkie inmiddels goud waard. Jeff Buckley die blijft ook verder leven in Werchter zelf. Zijn nummer Everybody Here Wants You wordt samen met All I Need van Air bij het begin van elke festivaldag gebruikt om de PA mee af te stellen. Ik kan ook nog heel even een brugje maken vanaf de dood van Jeff Buckley naar de verdwijning van de Amerikaanse basgitarist Philip Taylor Kramer, die in de groep Iron Butterfly speelde. Na zijn muzikale carrière werd hij uitvinder en computeringenieur. In 1995 werd hij ingehuurd om de echtheid van een paar videobanden te controleren die de FBI had verzameld tijdens de moordzaak tegen O.J. Simpson. Op 12 februari van dat jaar reed hij naar de luchthaven in Los Angeles om zijn vrouw en zakenpartner op te halen. Maar onderweg belde hij dat de plannen werden gewijzigd en dat hij hen niet kon komen oppikken. Hij deed een paar telefoontjes naar zijn vrouw, naar een oud bandlid uit zijn muzikale periode En ook naar de politie, waarin hij vertelde dat hij zelfmoord zou plegen en dat O.J. Simpson onschuldig was. Na de telefoontjes werd niets meer van hem vernomen. Er ontstonden massale zoektochten, talkshows maakten speciale afleveringen rond zijn verdwijning en er verschenen ook veel complottheorieën over zijn vermoedelijke dood. Op 29 mei 1999 dan werd zijn wagen uiteindelijk teruggevonden op de bodem van de Decker Canyon, met de overschotten van zijn lichaam in. Het is nooit volledig opgeklaard wat er precies gebeurd is, maar zijn vader geloofde nooit dat het om zelfmoord ging. Hij verklaarde dat zijn zoon hem eerder had ingelicht over verschillende bedreigingen, waarbij hij letterlijk tegen zijn vader zei: "Als ik ooit zeg dat ik mezelf ga doden, geloof het dan niet. Ik heb hulp nodig." Wat er ook gebeurd is, het blijft één groot mysterie. Op 29 mei van het jaar 2018 vond in Luik een schietpartij plaats waarbij 3 dodelijke slachtoffers vielen. Rond 10:30 in de ochtend viel Benjamin Herman, een 31-jarige man uit Rochefort die met penitentiair verlof was, 2 agenten aan met een mes. Hij kon een dienstwapen beetpakken en schoot daarmee beide agenten ook dood. Nadien carjackte hij een 22-jarige student die daarbij ook het leven liet. Herman, die toen nog 2 jaar gevangenisstraf moest uitzitten voor onder meer drugshandel, gewapende overvallen en diefstal, had zich in de gevangenis bekeerd tot de islam. Toen hij even verderop in een atheneum binnendrong, gijzelde hij een poetshulp. Hij liet haar echter ongedeerd omdat zij een moslima was. Nabij de school werd Herman uiteindelijk doodgeschoten door de politie. De aanslag werd een dag later opgeëist door de Islamitische Staat. En aan het eind van die week werd in Luik een witte mars gehouden ter herdenking van de slachtoffers, waarbij bijna 3000 mensen aanwezig waren. Op 29 mei zijn er in de geschiedenis ook heel wat mensen geboren en bij gevolg vieren zij hun verjaardag op die dag, of ze hebben dat althans een volledig leven gedaan. Op de kalender der bekende jarigen vinden we de Engelse koning Karel II, Amerikaans komiek Bob Hope, Amerikaans president John F. Kennedy, econoom en politicus Jean-Pierre Van Rossem, Amerikaans componist Danny Elfman, acteur Ben Rotiers, Polleke uit de Kampioenen, Brits muzikant Noel Gallagher en Spice Girl Melanie Brown. Helaas lieten ook enkele mensen het loodje op die dag. Naast zij die ik eerder in deze aflevering al behandelde, moesten we op 29 mei ook afscheid nemen van Oostenrijkse actrice Romy Schneider en Amerikaans acteur Dennis Hopper. 29 mei, dat is ook een dag waarop zaken gevierd mogen worden. Het is telkens de internationale dag van de VN Blauwhelmen, maar het is ook koekjesdag, paperclipdag, compostdag en zeer vreemd, maar toch het vermelden waard, leg een kussen op je koelkastdag. Mijn bronnen, die hou ik nog even geheim. Daarnet heb ik al wat verderven uit de wereldgeschiedenis besproken en ook nu ontkomen we er jammer genoeg niet aan. 29 mei 1985 was de dag waarop het Heysel-drama plaatsvond, een zwarte bladzijde in de geschiedenis van ons land. Graag schets gegeven de gebeurtenissen op deze dag, maar eerst moet er wat context bij komen. Over de voetbalsituatie bijvoorbeeld. Liverpool was de nummer 1 van Europa en ging op die noodlottige 29 mei de finale spelen van de Europa Cup en dat kennen we nu als de UEFA Champions League. Die beker had Liverpool in de voorgaande 8 jaren al 4 keer gewonnen. Tegenstander in de finale was Juventus, waarin veel voetballers speelden die 3 jaar eerder de wereldbeker voetbal hadden gewonnen voor Italië. En ook Michel Platini, Europees voetballer van het jaar 1983 en 1984, hij speelde ook bij Juventus. Het zou een spannende match worden tussen 2 ijzersterke ploegen. Ik heb het nog niet letterlijk gezegd, maar misschien kon je al raden waar de finale match zou plaatsvinden. In het Belgisch Nationaal Stadion, toen nog het Heyselstadion. Die plek was daar eigenlijk niet voor geschikt. Het verkeerde in slechte staat door een gebrek aan onderhoud. Op sommige plaatsen brokkelden letterlijk delen van het gebouw af. Bij zo'n risicomatch kunnen die brokstukken gemakkelijk als wapen gebruikt worden, dus echt veilig is dat niet. Het stadion was met zo'n 60.000 bezoekers helemaal gevuld en er waren waanzinnig veel supporters die speciaal uit Engeland en Italië waren afgezakt om deze bekerfinale mee te maken. Er was een bepaald supportersvak, het vak Z, dat voorbehouden werd voor neutrale Belgische fans. Maar dat plan vonden beide clubs eigenlijk niet zo'n goed idee, want die tickets die konden door Engelse of Italiaanse supporters gemakkelijk gekocht worden via de zwarte markt, waardoor er in dat vak een gevaarlijke mix van fans zou kunnen ontstaan. Ondanks het negatieve advies werd dat plan toch doorgezet. En uiteindelijk zat het vak vol Italianen en Italiaanse Belgen en ook een kleine groep Liverpool supporters. Belangrijk detail, vak Z, dat neutrale vak dus, was vlak naast het vak waar de Liverpool aanhang zat. Vak X. En onthoud die benamingen even. De dag zelf nog voor de match was eigenlijk al niet zo goed ingezet. Veel supporters waren al aan het drinken geslagen in het centrum van Brussel en hier en daar hadden al relletjes plaatsgevonden. Die gebeurtenissen hitsten de fans enkel maar op, wat ervoor zorgde dat er een grimmige sfeer was in het stadion. Er was ook te weinig mankracht als het op de politie aankomt. Los van het feit dat er gewoonweg te weinig agenten waren, zat men ook nog met de verdeling tussen politie en rijkswacht, die elk een helft van het stadion onder hun verantwoordelijkheid hadden. Beide groepen waren slecht gecoördineerd en ze communiceerden niet met elkaar. Nog voor de match werd door een groep jonge Belgische selectiespelers een vriendschappelijke korte wedstrijd gespeeld. Maar daar was eigenlijk een klein detail waar niet zo goed over nagedacht was, want geheel toevallig kwamen de kleuren van de teams overeen met de kleuren van Liverpool en Juventus. Toen het rode team aan de leiding kwam, juichten de Liverpool-aanhangers en toen het witte team scoorde, barstte aan de andere kant het gejuich los. En toen ging het mis. Er ontstonden kleine gevechten hier en daar en de match van de selectiespelers die werd vroegtijdig stopgezet. De supporters van Liverpool en Juventus in vakken X en Z stonden heel dicht tegenover elkaar. De scheiding tussen beide vakken was gemaakt met tijdelijke hekken en slechts een beperkt aantal politiemensen bemanden de kleine zone daartussen. Er werd vuurwerk afgestoken en supporters raapten brokstukken op die op de lager gelegen delen van het stadion voor het rapen lagen. Toen de effectieve aftrap naderde, werd er nog heviger met stenen gegooid. Een groepje fans van Liverpool stormde over de tribunes heen en brak dat tijdelijke en eigenlijk niet zo stevige hekkenwerk tussen vak X en vak Z. De supporters van Juventus en vak Z schoten in paniek en renden naar de zijkant van dat vak, waar ze probeerden over de muur te klimmen om zo te gaan ontsnappen aan al dat geweld. Velen slaagden daarin, maar het zorgde voor een enorme druk op die muur, die uiteindelijk volledig omviel. Veel supporters vielen naar beneden en werden vertrapt in de menigte. Mensen waren in paniek en probeerden dan via het veld weg te rennen, maar daar werden ze door de politie teruggedreven. Het omvallen van de muur zorgde uiteindelijk voor 39 dodelijke slachtoffers, waarvan de meeste Italiaan waren. Ook vielen er honderden gewonden die avond. Hulpverleners schoten wel meteen in actie, maar ze werden tegengehouden door Engelse supporters. Er werden zelfs reanimaties gesaboteerd door Liverpool-aanhangers die met brokstukken smeten. De lichamen die er inmiddels gevallen waren, werden op stukken van het hek weggedragen en buiten op een hoop gelegd, waar ze met grote vlaggen werden afgedekt. Maar op het moment dat de politie en de hulpdiensten met helikopters aankwamen, werden die vlaggen weggeblazen en door het zicht van die hoop lijken eigenlijk ontstond er nog meer paniek bij het volk. De supporters van Juventus die in hun correcte vakken zaten aan de andere kant van het stadion, werden razend bij het zien van wat er aan de overkant was gebeurd en ze probeerden de andere kant te bereiken om de supporters van Liverpool aan te vallen. De politie hield hen tegen, maar dat werd een zeer lange strijd. Liefst 2 uur lang werd de politie bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. Het startuur van de match was eigenlijk al gepasseerd, maar er was nog geen voetbal te zien op het veld. Meer dan een uur na de voorziene aftrap werd de match uiteindelijk toch nog gespeeld. En bij die aftrap waren de spelers al te weten gekomen dat er supporters waren overleden. Maar blijkbaar was dat eerder een interne nota, want veel supporters in het stadion wisten dat eigenlijk niet, ondanks de rellen die ze hadden gezien. De beslissing om de match toch te laten doorgaan werd genomen om zo hopelijk de gemoederen wat te bedaren en vooral nog meer leed te kunnen voorkomen. De politie moest tijdens de match zich nog steeds wapenen tegen de supporters van Juventus, die gedurende de hele match rondom het veld aanwezig bleven. Juventus won met 1-0 die avond. Het drama heeft ook wat goeds teweeg gebracht. Men besefte dat het tijd werd om regels betreffende voetbalstadions en wedstrijden te gaan creëren. Er werden voetbalwetten opgesteld en het werd verplicht om een rampenplan te voorzien voor grote evenementen. In het Heyselstadion werden na 29 mei 1985 alleen nog atletiekwedstrijden gehouden. En tijdens de jaren 90 werd het stadion volledig verbouwd en kreeg het ook een nieuwe naam, het Koning Boudewijnstadion. In augustus 1995 werd daar een eerste match gespeeld sinds het drama, België-Duitsland. En België verloor. Schade. Dat gezegd zijnde sluit ik deze 7e aflevering van Eén Dag af. Ook 29 mei is een belangrijke datum op de tijdlijn, laat dat vooral duidelijk zijn. Tijdens de volgende aflevering houden we halt bij een andere dag. Bedankt om te luisteren en graag tot volgende vrijdag.